Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst hier in de kerk en thuis als u met ons meeluistert en kijkt. Namens de kerkraad zijn er voor u nog de volgende mededelingen. Aanstaande woensdagavond 13 januari vergadert de kerkraad vanaf 19:30 op de kerkzolder. Bij de inzameling van uw gaven geldt nog steeds dat we vragen om die over te maken naar het rekeningnummer van de kerk. En we vragen vandaag in het bijzonder uw aandacht voor de extra collecte voor het LCJ. Tot zover deze mededelingen. Voor de genoemde datum geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we beginnen, gemeente, met Psalm 136, het 11e en 12e vers. Loof de Heere, wiens heerschappij Israël voerde uit slavernij. En ook vers 12, loof de Heere, wiens sterke hand Israël leidde uit Farao's land. En wat er volgt, Psalm 136, vers 11 en 12. Ook vanmorgen worden we voor de spiegel van Gods heilige wet geplaatst. Laten we na het horen van Gods wet deze keer niet zingen uit Psalm 119, maar uit Psalm 81. Omdat dat zowel bij de wetslezing als bij de tekst van de preek past. Psalm 81, vers 11. Ik ben de Heere die u door mijn hand uit Egypteland leidde, vrij en veilig. Daarna luisteren we verder naar het woord van God. We lezen eerst uit Matteüs 2, de versen 13 tot en met 23. En vervolgens uit de profetieën van Hosea, hoofdstuk 11. Het hele hoofdstuk, vers 1 tot en met 11. Dus we luisteren naar Gods wet. We zingen Psalm 81, vers 11. En lezen daarna Matteüs 2, vers 13 tot en met 23. En Hosea 11.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, van uw God, niet ijdelijk gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heeren verscheen Jozef in de droom, zeggende, sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vliet in Egypte. En wees al daar, totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan, opgestaan zijnde, nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes. Opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig en enige afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landspalen waren, van 2 jaar oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijze naastelijk onderzocht had. Toen is vervuld het geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. Toen Herodes nu gestorven was, zie, de engel des Heeren verscheen Jozef in de droom in Egypte, zeggende, sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u, trek in het land Israël, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan, opstaan zijnde, heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder en is gekomen in het land Israël. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was, in plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar goddelijke openbaring, vermaand in de droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth. Opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Het tweede gedeelte is het 11e hoofdstuk van Hosea. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb hem mijn zoon uit Egypte geroepen. Maar gelijk zij hen lieden riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg. Zij offerden de baals en rookten de gesneden beelden. Ik nochtans leerde Efraïm gaan. Hij nam hen op zijn armen. maar zij bekenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met mensenzelen, met touwen der liefde, en was hun als degene die het juk van op hun kinderbakken oplichtte, en ik reikte hem voeder toe. Hij zal in Egypte land niet wederkeren, maar Assur, die zal zijn koning zijn, omdat zij zich weigeren te bekeren. En het zwaard zal in zijn steden blijven en zijn grendels verteren en opeten en vanwege hun beraadslagingen. Want mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Zij roepen het wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm, u overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als Adema, u stellen als Zeboim? Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is tezamen ontstoken. Ik zal de hittigheid van mijn toorn niet uitvoeren. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven. Want ik ben God en geen mens. De heilige in het midden van u. Ik zal in de stad niet komen. Zij zullen de Heere achterna wandelen. Hij zal brullen als een leeuw. Wanneer hij brullen zal, dan zullen de kinderen van de zee af al bevende aankomen. Zij zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Assur. Ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de Heere.
Gemeente, ik bedien u vanmorgen het woord van God uit de eerste schriftlezing. En de tekst, dat is Matteüs 2, versen 14 en 15. Ik lees u die nog een keer voor. En hij dan opgestaan zijnde, dat gaat over Jozef, nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Tot zover de woorden van de tekst. Maar gemeente, bidden we nu eerst om het licht en de leiding van de Heilige Geest. We doen ook voorbeden en dankzegging. We bidden voor de ouderen die nog steeds te maken hebben met veel beperkingen en die ook niet met ons naar de kerk kunnen komen. In het bijzonder bidden we voor zuster Heren Meijer. We bidden ook voor de familie Van Veen uit Zandpoort. De vader van zuster Van Veen heeft een ernstige uitslag van onderzoeken gekregen. We danken de Heere samen met broeder en zuster Verkerk uit Wilnis. Het gaat met hen beide beter. Hoewel broeder Verkerk nog in het ziekenhuis verblijft. Daarom bidden we ook om verder herstel. Laten we samen de Heere bidden en danken. Getrouwe Heere in de hemel, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u van wie we belijden dat u de bron bent van alle goed. Wij willen tot u komen in deze eredienst als gemeente, omdat u ons hebt samengeroepen rond uw woord, uw eeuwig blijvend getuigenis. In dat getuigenis openbaart u zichzelf als de verlosser van zondaren. Heren, wij danken u dat we de gelegenheid opnieuw krijgen, hier in de kerk of thuis als we meeluisteren en kijken, dat we die woorden van zaligheid opnieuw horen. En dat is uw goedheid en uw trouw, dat u uw stem opnieuw tot ons richten wil. En heren, daarom smeken we om uw zegen in deze dienst. Mogen we in ons hart ervaren dat u de levende bent, die in de Heer Jezus Christus zo nabij gekomen bent en nu ook nabij komt met uw woord en door uw geest. Heer, u kent ons hart en hoe weerbarstig dat is. U kent onze zonde in gedachten, woorden en daden. En als we daarop zien, dan zou het verdiend zijn dat u niet meer tot ons spreekt. En toch doet u dat wel. We hoorden het al door de woorden van uw wet. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Heere, vergeeft u de overtreding van uw wet. Vergeeft u ons dat u uw liefde en roepstem zo vaak versmaadde. Vergeeft u ons dat we verbondsbrekers zijn en dat we u daarom niets kunnen aanbieden waardoor we uw genade ons waardig hebben gemaakt. Maar Heere, wilt u ons aanzien in hem, uw geliefde Zoon, in wie u al uw welbehagen hebt gehad. En geeft u uw Heilige Geest in rijke mate, ook in deze dienst, dat die ons leidde. Want Heere, u kent ons hart. U weet hoezeer we ons zo vaak nog thuis voelen in Egypte, in een vrij leven, zo denken we, zonder u. Maar het is slavernij. Heere, bevrijd ons eruit. En doe ons voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw, achter u aangaan, uw voetstappen drukken. U die ook uit Egypte geroepen bent, Heere Jezus Christus, waar we vanmorgen over zullen horen. Om te laten zien dat u werkelijk de beloofde Messias bent. Niet alleen voor uw volk Israël, maar ook voor alle geslachten op deze aarde. Heere, opent u zo uw woord voor ons hart en open ons hart voor uw woord en leid ons in uw waarheid. Wilt u alles wegnemen wat ons hindert om naar uw woord te luisteren? En Heere, als ons hart nog altijd gesloten is voor u, wilt u het dan openbreken vanmorgen? Leer ons zien wie u bent, wie wij zijn in het licht van uw wet, maar ook wie u wilt zijn in die Zoon die u uit Egypte geroepen hebt. Heere, zo bidden we voor de hele gemeente, voor onze kinderen, onze jongens en meisjes. Leert u ze al jong u lief te hebben, te dienen en te volgen. Geeft u ook concentratie om naar uw woord te luisteren, hier en thuis. Geeft u dat ook aan onze jongeren. Leer ook hen dat we in ons leven alleen maar echt toekomst hebben als we uw Zoon volgen en dienen. Heere, breng hen voor het eerst en steeds weer opnieuw aan uw voeten. Wij bidden voor alle in de gemeente die in de kracht van het leven staan. Heere, u weet hoeveel beslommeringen van het leven ons in beslag kunnen nemen. En dat dan ook de tijd in het gedrang komt om u in stilte te zoeken. Om uw woord te onderzoeken, uw stem. Heere, geef dat de prediking van vanmorgen ook in dat opzicht een aansporing mag zijn voor ons. Heere, wij bidden u voor onze ouderen die in de avond van het leven zijn gekomen. Doe ze leven in uw licht, geleid door u de levensbron. Wij bidden u in het bijzonder voor die ouderen voor wie het niet meer gaat om naar de kerk te komen. Heere, zegent u hen. In het bijzonder bidden we u voor zuster Heren Meijer. In het verzorgingshuis in Vinkeveen. Heere, zorgt u voor haar. Gedenkt u haar. Wees haar een rots om in te wonen. Ja, een schuilplaats waar haar hart steeds toevlucht vindt in smart. Heere, wij willen u ook bidden voor broeder en zuster Van Veen. Nu de vader van zuster Van Veen zo'n ernstige uitslag van onderzoeken heeft gekregen. En dat ook afgelopen week in het gesprek is duidelijk gemaakt dat er geen genezing meer mogelijk is. Heere, wees u met hem. Wees u met zijn kinderen, ook met broeder en zuster Van Veen. In deze weg, nu het sterven zo dichtbij komt. En u weet hoeveel vader voor onze zuster betekent. Heere, geeft u zelf in deze tijd ook getuigenis van uw genadewerk. En geeft u hen ook kracht om deze moeilijke weg te gaan. Heere, wij danken u ook samen met broeder en zuster Verkerk dat het weer beter mag gaan met hen beiden. Al is onze broeder nog in het ziekenhuis, Heere, wilt u ook de verdere behandeling zegenen, ook als hij zal moeten revalideren. Heere, geeft u daar de kracht voor en de moed. Wees u ook met onze zuster, met wie het ook beter gaat. Breng onze broeder ook weer thuis bij zijn vrouw. En geef dat ze beide hun leven in uw handen zullen geven. Heere, zegent u ons in deze dienst. Geeft u uw hulp en uw leiding en het licht van uw geest als we uw woord verkondigen en als we er naar luisteren. Geeft u de duivel geen kans om uw werk af te breken en het zaad van uw woord weg te pikken. En zegen ons zo. Laat deze dienst uitlopen op de eer en de glorie van uw heilige naam. Wij bidden en danken u dit alles alleen om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de prediking zingen we nu Psalm 80, vers 6 en vers 9. Psalm 80, vers 6. Gij vond in ons een welbehagen. Gij bracht, o God, in vroeger dagen uw wijnstok uit Egypteland. En ook vers 9. Keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. En wat er volgt zijn de versen 6 en 9 van Psalm 80. Gemeente, na het amen van de prediking zingen we Psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. En wat er volgt, Psalm 56, vers 6, na de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, schuin onder Israël. Zo'n 150 kilometer naar het zuiden ligt het land Egypte. Het land waar die grote rivier de Nijl doorheen stroomt, duizenden kilometers lang. Weten jullie waar dat land Egypte nu onbekend staat? Ik denk het wel. om de piramides die daar zijn. Van die grote, enorme bouwwerken in de woestijn van Egypte, niet ver bij de steden vandaan, waar de koningen van Egypte vroeger begraven werden. De farao's. En sommige van die piramides die zijn wel meer dan 4000 jaar oud. En ze hebben een heel breed vierkant fundament en lopen dan aan alle kanten schuin in een driehoek naar boven, naar de punt. Nou, vanmorgen gaat het over Egypte, dat zullen we straks horen. Maar bij de voorbereiding van de preek moest ik aan die piramides denken, aan de vorm ervan. Zoals ik zei, een heel groot vierkant onderaan. En je zou kunnen zeggen, dat is de geschiedenis van Israël. Een lange geschiedenis vanaf Abraham, Isaac en Jacob. En van Jacob die vanwege de honger naar Egypte trok. Maar ook de geschiedenis van de bevrijding van Israël uit Egypte. De geschiedenis van de tocht door de woestijn, zodat ze in het beloofde land Canaan aankwamen en daar mochten gaan wonen. Een eeuwenlange geschiedenis waarin de Heere zorgt en een geschiedenis die naar het toppunt gaat. Ja, dat is ook een geschiedenis waarin er veel zonde en veel afgoderij is in het volk. Het volk wordt trouwens ook steeds kleiner. Ze worden weggevoerd naar Babel, eerst het 10-stammenrijk, daarna het 2-stammenrijk. En dat deel wat weer terugkomt, dat is veel kleiner. De geschiedenis van Israël, een piramide. Een groot en breed fundament onderaan. En hoe hoger je komt, hoe kleiner. Maar het gaat naar de spits toe. Naar het hoogtepunt. En wat is de spits van de geschiedenis van Israël? Wat is het hoogtepunt? Dat is de komst van de Heer Jezus Christus, de beloofde Messias van Israël. En net als Israël is hij naar Egypte gegaan en is hij er weer uit vertrokken. En dat heeft een bijzondere betekenis voor Israël, maar ook voor ons. En we horen erover in de tekst van vanmorgen, Matthäus 2, vers 14 en 15. En het thema van de preek is Gods kind uit Egypte geroepen. En dan letten we op vier gedachten. In de eerste plaats op het bedreigde kind. In de tweede plaats het beveiligde kind. In de derde plaats het beloofde kind. En in de vierde plaats het betalende kind. Dus Gods kind uit Egypte geroepen. Het bedreigde kind, het beveiligde kind, het beloofde kind en het betalende kind. Eerst het bedreigde kind. Jongens en meisjes, weten jullie het nog van eerste kerstdag, 's middags? Toen ging het in de kerk over de wijzen uit het oosten. Die wijze mannen, die sterrenkijkers, die dat wonderlijke licht aan de hemel hadden gezien. Die ster, die bijzondere ster, waardoor ze wisten, er is in het land van de Joden een koning geboren. En ze zijn naar Israël gegaan. Eerst kwamen ze in Jeruzalem bij het paleis van Herodes, maar daar was geen koningskind geboren. En door het woord van de Heere dat Herodes aan de fariseeën en schriftgeleerden had gevraagd, komen ze te weten dat ze in Bethlehem moeten zijn. En ze zijn door die ster naar het huis in Bethlehem gekomen waar Jozef en Maria en het kind zijn. En daar hebben ze het kind van Bethlehem aanbeden. Ze hebben geknield. En ik heb toen een vraag aan jullie gesteld. En daar kom ik maar even op terug nu. Zou je ook niet zo als die wijze naar dat kind gaan en je knieën buigen en dit kind aanbidden en hem volgen? Daar gaat het eigenlijk vanmorgen ook over. Gemeente, Herodes had aan de wijze een duidelijke boodschap meegegeven. Reist heen en onderzoek naastig, dat betekent nauwkeurig, naar dat kindeke. En als u het gevonden zult hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en het aanbidden. Maar wat een leugen was dat. Verpakt in zalvende woorden, maar het was een leugen. Maar de Heere ziet het hart aan. Niet alleen van ons, maar ook van Herodes. Hij kijkt dwars door Herodes heen. Hij kent van verre mijn gedachten, ja, gedachten zelfs. En dit kind wordt door Herodes bedreigd. Maar de wijzen weten het niet. Jozef en Maria weten het ook niet. Maar de Heere zorgt. Want opnieuw verschijnt er een bode uit de hemel, een engel van de Heere, allereerst aan de wijzen uit het oosten. Zij moeten via een andere route en niet langs Jeruzalem naar hun eigen land gaan. Ze mogen niet teruggaan naar Herodes. Maar dan komt er ook een engel van de Heere bij Jozef. En die heeft een boodschap. En opnieuw krijgt dan de geschiedenis een wending. In vers 13 zien we weer dat woordje zie staan. En dan weten we, als dat er staat, nu komt er iets belangrijks. Nu gaat het heel anders dan we verwachten. Want gemeente, als we tot nu toe vanaf vers 1... Matthäus 2 hebben gelezen, de geschiedenis van de wijzen uit het oosten en de reactie van Herodes. Wat konden we dan verwachten? Als we Herodes gewoon op zijn woord hadden geloofd, wat konden we dan verwachten? Nou, dat hij zou komen en het geboren kind van Bethlehem zou aanbidden. We lezen nergens dat de wijzen uit het oosten Herodes niet vertrouwden. Misschien hebben de wijzen het zelfs wel tegen Jozef en Maria gezegd. Wij zijn nu hier, maar straks komt koning Herodes ook nog. En bovendien, toen de wijzen die openbaring kregen dat ze via een andere weg naar hun land moesten gaan, we lezen niet dat ze dat hebben gedeeld met Jozef en Maria. Wat kunnen we verwachten als we lezen wat er staat? Niets anders dan dat koning Herodes uiteindelijk toch op zoek zou gaan en zou gaan aanbidden. Hij weet toch inmiddels via de schriftgeleerden dat het woord van God vervuld was. Dat de Messias gekomen is. Maar gemeente, dan rekenen we buiten de duivel. Ja, Herodes is volledig zelfverantwoordelijk voor zijn bedrog, voor zijn sluwe plannen, voor de kindermoord die hij laat uitvoeren. Maar achter dit alles zit de grote strijd tegen het levende kind. De strijd die de vorst der duisternis aangaat met dit kind. Want de duivel die heeft ook bijbelkennis. Vaak veel meer dan dat wij dat hebben. En hij weet heel goed dat dit kind van Bethlehem het beloofde zaad is uit Genesis 3. Dat hem de kop zal vermorzelen. Het grote plan van de Satan bestaat eruit. Om de verlossing en de vernieuwing van al Gods kinderen te voorkomen. En de hele wereld mee te sleuren in zijn eigen verderf. En daar begint hij niet mee hier in Bethlehem. Daar begint hij niet mee in het hart van Herodes. Nee, de hele geschiedenis van Israël is gekenmerkt door het sluwe handelen van de vorst der duisternis. Die steeds maar wil voorkomen dat de Messias geboren zal worden. Hij begint er al mee in Egypte nadat Jozef is gestorven. Dan gebruikt hij de farao's ervoor. Want dat volk dat moet uitgeroeid worden. Want dan zal de verlosser niet komen. En dan krijgen de Israëlieten eerst te maken met grote onderdrukking. Bij het bouwen van de steden Pithom en Raamses. Als slaven moeten ze dat doen. En daarna probeert de farao de vroedvrouwen ertoe aan te zetten om de groei van het volk Israël te stoppen. En nog weer later stuurt hij zijn soldaten op pad om de jongetjes in de Nijl te laten werpen. Als type van de antichrist gaat de farao tekeer. En achter dat alles zit de hand van Satan. Maar dan grijpt de Heere in. En hij roept Mozes om het volk Israël uit Egypte te leiden. Want de Heere heeft Israël lief. Zijn raad, zijn eeuwig welbehagen, loopt namelijk via Israël. De Messias moet geboren worden. Er zal verlossing komen. En gemeente, dan is het opvallend dat wanneer de Heere Mozes roept, dat hij ook direct te horen krijgt wat hij precies moet zeggen. En ik lees u dat voor uit Exodus 4, vers 22. Alzo zegt de Heere, en dan komt het, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En ik, de Heere, heb tot u, farao, gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij mij diene. Hoort u dat? Israël, mijn zoon. En nu staat hier in Matthäus 2 opnieuw een type van de antichrist klaar om Gods zoon te doden. Net als in Exodus. En als het de Satan lukt om dit kind te doden, dan heeft hij overwonnen. Dan is er geen redding meer mogelijk. Maar de hemelse vader van dit kind is veel machtiger dan de macht van de hel. En dan alle antichristelijke machten op deze wereld. Ja, dit kind is gekomen om te sterven in de plaats van zondaren. Dit kind is gekomen om de schuld met God te verzoenen. Maar nu is het Gods tijd nog niet. Eerst moet de schrift helemaal vervuld worden in het leven van dit kind. Zie, Jozef krijgt opnieuw een droom en opnieuw spreekt daarin een engel van de Heere, net als bij de aankondiging van de geboorte van dit kind. En de boodschap aan Jozef is duidelijk. Neem het kind, neem zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het zeggen zal. En Jozef krijgt ook direct de reden te horen waarom hij vluchten moet. Dat is voor hem nieuw. Herodes wil het kind doden. Valt u trouwens op, gemeente, dat in Matthäus 2 steeds gesproken wordt over het kind? Er staat niet Jezus. Er staat niet Christus. Er staat niet jullie zoon. Nee, het kind. En pas daarna Jozef en Maria. Het kind staat centraal. Het kind moet naar Egypte toe. Het moet als plaatsvervangende borg dezelfde weg gaan als dat andere kind van God, Israël. En straks zal ook dit kind uit Egypte geroepen worden. Om als eeuwige zoon van God de bevrijdende weg uit Egypte te gaan. Dit kind wordt bedreigd. Maar alleen hierom al is dit kind helemaal geschikt. Om zondaren te verlossen die vastzitten in de zonde, in de geestelijke dood, in de macht van Satan, waar Egypte het beeld van is. Maar als iets blijkt uit deze droom aan Jozef, dan is het wel dat niet Herodes en niet de hel regeert. Niet de vorst der duisternis en de antichristelijke machten. Ook al komen deze machten in de loop van de wereldgeschiedenis, ook in onze tijd, steeds meer openbaar. En toch, de Heere regeert. Het loopt hem niet uit de hand. Want ook al zit Satan achter die sluwe plannen van Herodes, het is nog veel meer waar dat Herodes slechts een klein radartje is in Gods heilsplan. Want dit kind moet naar Egypte. Hij moet daar zijn en daar vandaan geroepen worden om echt helemaal zaligmaker te kunnen zijn. En daarom moet hij ook nu beveiligd worden. En dat brengt ons bij het tweede, het beveiligde kind. Jongens en meisjes, jullie hebben vast wel eens van vluchtelingen gehoord. Mensen die op de vlucht zijn voor geweld in hun eigen land. Of vanwege honger vluchten. Of vanwege armoede. Vluchtelingen. Maar in deze geschiedenis wordt de Heere Jezus vluchteling. Dat woord dat gebruikt de engel. Vliet. Dat betekent vlucht. Dat betekent er is gevaar. En ga naar de plaats waar het veilig is. Want de Heere Jezus, dit kind moet beveiligd worden. Want het is niet zomaar een vluchteling. Het is de zaligmaker van de wereld. Hij is gekomen om te verlossen en daarom mag dit kind niet nu hier door het zwaard van Herodes sterven. Maar als je zo jong bent en je bent al vluchteling, dan leert dat in ieder geval ons ook dat de Heer Jezus al moet lijden vanaf dat hij baby is. En gemeente, wat is het een beproeving ook voor Jozef en Maria. Wat is het trouwens ook een overgang. Eerst komen wijze, rijke mannen uit een ver land en die komen hun kind aanbidden als de koning van de Joden. En ze zijn nog niet vertrokken of ze moeten haastig met hun kind als vluchteling het land verlaten. Ja, haastig, want de engel zegt opstaan en vluchten. En daarom wacht Jozef ook geen moment. Als dienaar van de hemelse vader van dit kind is hij opnieuw gehoorzaam. En nee, hij mag niet zelf bepalen waarheen ze vluchten. En dat is wel opvallend. Want de engel zegt nadrukkelijk naar Egypte. Was dat het meest dichtbij vanuit Bethlehem gezien? Nee. Nee, aan de andere kant van de Jordaan lag ook een land waar Herodes geen macht had. Het rijk van de Nabateërs, het huidige Jordanië onder andere. Bovendien, de weg naar Egypte is niet alleen veel langer, maar ook veel moeilijker. Ze zouden 150 kilometer moeten afleggen en dan zouden ze bij de grens met Egypte zijn. En toch heel nadrukkelijk klinkt dat bevel naar Egypte. En daaruit blijkt al dat Gods bedoelingen met deze vlucht hoger zijn dan alleen de beveiliging van dit kind. Dat blijkt ook wel in vers 15. Maar Jozef hoort alleen maar het bevel. Vlucht! Misschien vraagt u zich af waarom moet dit zo? Had de Heere Herodes nu niet kunnen weerhouden van zijn plannen? Had hij hem niet op andere gedachten kunnen brengen? Had de Heere trouwens deze tiran niet kunnen doden? Ja, dat had gekund. Dat ligt in Gods macht. Maar gemeente, hier stuiten we op het geheim van de Godsregering. En daarin worden kwade machten voor een tijd gedragen en niet van de aarde weggevaagd, terwijl Gods kinderen het vege lijf moeten redden of vervolgingen meemaken. Het geheim van de Godsregering. Zo kan het zijn. Een weg van beproeving, ook in je eigen leven. Een weg van vragen. Een weg waarin we soms niets begrijpen van Gods regering van alle dingen. Maar zulke wegen wil de Heere gebruiken om zijn kinderen toch dicht bij zich te houden. Om ze helemaal op zijn woord te werpen. Dat gebeurt ook hier. Om ze te leren volgen. Om hen los te maken van alle aardse genoegens en verwachtingen. Maar als wij zoiets meemaken, wat is het dan een troost dat we hier lezen dat ook de Heere Jezus Christus zulke beproevingswegen heeft moeten gaan. Hij werd vervolgd. Hij werd bedreigd. Hij moest vluchten. Hij moest een onbegrepen weg gaan. Zo voor het eerste gezicht. Hij moest de zijne in alles gelijk worden. Hij moest door verdrukkingen de toegang tot Gods koninkrijk verwerven. En zijn kinderen, die mogen hem volgen. Om door verdrukkingen het koninkrijk van God binnen te gaan. Maar het is wel onbegrepen voor Jozef en Maria. En tegelijkertijd is het de weg waarin de Vader van de Heer Jezus Christus zijn beschermende schild over zijn kind uitstrekt. En daarvoor gebruikt hij zwakke mensen als Jozef en Maria. Die beiden die worden door de boodschap van de engel eraan herinnerd wat Simeon zei. Zie, deze wordt gezet tot een val en een opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat weersproken zal worden. En hij zei erbij, en ook een zwaard zal door uw ziel gaan. Nou, hier gebeurt dat voor de eerste keer. Die wrede Herodes heeft het op hun kind gemunt. Ja, hun kind. Maar wat zong Maria ook alweer? Mijn zaligmaker. En daarom pakken ze met haast hun spullen. Ze beseffen wat er op het spel staat als Herodes dit kind wil doden. Jozef en Maria krijgen slechts de opdracht. Bewaar het hemelse pand dat u is toebetrouwd. En wat een wonder is het dat de Heere dan gezorgd heeft. Want wat hebben ze van de wijzen gekregen? Geschenken, goud, wierook en mirre. Die hun nu kunnen dienen tot onderhoud in het leven. En zo vertrekken ze naar Egypte. Nee, ze hebben niet een ster om hen te geleiden. Er is ook geen wolkolom zoals bij het volk Israël. Jozef en Maria hebben eenvoudig het woord van God. Vlucht naar Egypte. En wees daar totdat ik het u zeggen zal. Dat is trouwens ook een bemoediging. Bemoedigend. Want als de Heere zegt dat ze moeten vluchten en in Egypte moeten blijven, dan blijkt daaruit dat de Heere zelf instaat voor de veiligheid van dit kind. En als hij zegt, wees daar totdat ik het u zeggen zal, dan bepaalt hij hoe lang het kind daar blijven moet. En dan heeft hij ook al bepaald dat het kind eenmaal zal terugkeren naar het land van David. Jozef en Maria gaan op weg en ze komen in Egypte. En waar ze daar precies gewoond hebben, dat weten we niet. Dat staat er ook niet. We weten dat er in die tijd grote Joodse kolonies waren in Egypte. Die waren er al sinds de tijd van Alexander de Grote. Uit de 4e eeuw voor Christus. Vele Joden hebben zich in Egypte gevestigd voor hun eigen veiligheid. Vooral rond de stad Alexandrië. Het is mogelijk dat ze in die buurt zijn gaan wonen, maar de schrift zwijgt erover. Want Matthäus schrijft hier met een hoger doel. Als Jood schrijft hij voor zijn eigen volk. En door deze enkele woorden leidt hij zijn eigen volk terug naar hun eigen geschiedenis. Het kind Jezus zoekt veiligheid en behoud in Egypte. Net als Jacob en zijn zonen. Jacob die Israël genoemd wordt. De stamvader van het volk. En Matthäus wil aan de Joden de overeenkomst laten zien tussen Gods zoon Israël en Gods zoon Jezus. Met maar één doel. Dat ze in Jezus Gods zoon gaan herkennen, erkennen en voor hem gaan buigen. Ondertussen is het wel een aanklacht voor het volk Israël. Dit kind is als verlosser gekomen tot het zijne. Maar hij moet beveiligd worden in Egypte, omdat de zijnen hem niet hebben aangenomen. Gemeente, hoe is dat bij ons? Moet de Heere dat vanmorgen ook van ons zeggen, dat hij is gekomen tot ons, christenen uit de heidenen, die hij bij het zijne heeft gevoegd, maar dat die hem ook niet hebben aangenomen? Laten we toch zijn als Jozef. Hij ontving een droom met een moeilijke boodschap. Alweer. En hij was gehoorzaam. Hij gaat in Gods weg. En gemeente, als wij in Gods weg gaan en stil de Heere volgen, ook al zijn zijn wegen onbegrepen, dan zal hij ons beveiligen. Want hij en zij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Maar dan moeten we wel het eigendom zijn van dit kind, door het geloof. Dan zijn we bewapend tegen de antichristelijke machten en de listen van de duivel. Ja, dan geldt ook van ons door genade dat we een beveiligd kind zijn. Hoe lang Jozef en Maria precies in Egypte zijn geweest, dat staat niet in de Bijbel. Dat is kennelijk niet belangrijk. Maar de Heere gaat het duidelijk maken wanneer ze weer terug moeten. Want dit kind moet niet alleen naar Egypte, het moet ook weer terug naar Kanaan. Waarom? Omdat de Heere dat heeft beloofd. En dat brengt ons bij het derde, het beloofde kind. Want in die nacht dat de Heere via zijn engel tot Jozef spreekt, maakt hij ook direct duidelijk dat ze daar niet altijd hoeven te blijven. De periode in Egypte is begrensd, totdat ik het u zeggen zal. En dat moment breekt aan als die wrede koning Herodes is gestorven, want in vers 15 staat en ze waren al daar tot de dood van Herodes. Dan is het gevaar van deze koning geweken. Ja, hij heeft nog vreselijk gehandeld in Bethlehem. Alle jongetjes van 2 jaar oud en jonger heeft hij laten ombrengen. Maar niet lang daarna moet hij zelf sterven. En dan moet Herodes verschijnen voor de almachtige en alwetende God. En als we daar even over nadenken, gemeente, dat is huiveringwekkend. Bij zijn sterven heeft Herodes het eeuwig oordeel over zich horen uitspreken. Waarom? Omdat hij wel van dit kind gehoord heeft, maar niet dit kind aanbeden heeft. Hij was de eerste die de geboorte van de koning der Joden verbond aan de komst van de Messias, aan die belofte die gegeven was. Maar hij wilde maar één ding. Dit kind moet dood. Hij heeft zich aan dit kind vergrepen. Hij heeft zich aan dit kind gestoten en is ten onder gegaan. Net zoals iedereen die niet buigt voor dit kind en het bloed van Jezus Christus onrein acht. En daarmee is dit een ernstige waarschuwing voor ons. Wees niet als Herodes. Want Herodes is gestorven en heeft de eeuwige dood over zich horen uitspreken. Maar dit kind leeft. Dat moest. Er lag nog een belofte in het Oude Testament. En Matthäus haalt die belofte door de leiding van de Heilige Geest naar voren. Die belofte uit Hosea 11. Opdat vervuld zou worden wat door de Heere gesproken is door middel van de profeet. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En die profeet is Hosea. We hebben het zojuist horen lezen uit Hosea 11. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Is die belofte helemaal vervuld toen Israël uit Egypte trok? Nee. Maar door deze belofte nu aan te halen, hier in Matteüs 2, laat Matteüs zien, de terugkeer van dit kind uit Egypte is vervulling van de belofte. En het werpt ook een bijzonder licht op het handelen van God de Vader met zijn Zoon. Want het kind Jezus gaat als Zoon van God helemaal de weg die die andere Zoon van God, Israël, is gegaan. En voortdurend legt Matteüs het verband tussen Christus en Israël, die beide Gods Zoon genoemd worden. Ik zei het u al, zo moest Mozes het volk noemen tegen de farao: mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En Jezus doet als eeuwige Zoon van God de geschiedenis van Israël over. Want zij hebben gefaald. En zo wordt hij Israëls verlosser. Hij moet vluchten uit nood naar Egypte. Net als Israël. Hij wordt geroepen uit Egypte. Net als Israël. Hij komt in de woestijn in Matteüs 4. Net als Israël. Hij gaat door de Jordaan in Matteüs 3. Zoals Israël. Hij legt Gods wet uit in de bergreden, net zoals Mozes aan Israël deed. Dat plaatst deze geschiedenis in het licht van Jezus' plaatsvervangende werk op aarde. Hiermee laat Matteüs zien, zien jullie het? Dit is Gods Zoon, Jezus. Hij gaat de weg die dat andere kind van God, Israël zelf, is gegaan. En daarom laat Matteüs steeds die parallellen zien. Jezus vervult niet alleen de schrift, maar gaat ook Gods weg helemaal in overeenstemming met de schrift. En hier in overeenstemming met die belofte uit Hosea: ik, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Want het was nodig dat er opnieuw een kind kwam. Een plaatsvervangend kind. Gods Zoon. Het kind dat al beloofd was in het paradijs direct na de zondeval. Omdat Gods Zoon Israël is gevallen. Ja, ze zijn ook uit Egypte gegaan. Maar voortdurend stonden ze met gebalde vuisten. Mopperend. Voortdurend lezen we van ongeloof. Ik denk bijvoorbeeld aan wat we lezen in Numeri 14... En al de kinderen Israëls murmureerden tegen Mozes en tegen Aaron. En weet u wat ze dan zeggen? Och, waren we maar in Egypte gebleven. Dat horen we dit kind niet zeggen. Weet u wat ze nog meer zeggen? Zou het niet goed zijn om naar Egypte weder te keren? En als Israël dan eenmaal in Kanaan is, dan is de geschiedenis van Israël een verdrietige aaneenschakeling van afgoderij, zonde, afkeer van God en zijn dienst. Israël heeft gefaald als Gods Zoon. Ja, zo zijn ze uit Egypte geroepen. Maar door de zonde van verbondsbreuk en wetsovertreding is de profetie van Hosea door hen niet volkomen in vervulling gegaan. Daarvoor was het nodig dat een werkelijk gehoorzaam kind uit Egypte geroepen werd. En dat gebeurt hier. En daarom ligt onze hoop, ons uitzicht, niet in Israël, maar in de God van Israël. En in die andere Zoon van God, de eeuwige Zoon van God, het beloofde kind. Want hij gaat in gehoorzaamheid, in vernedering, de weg van Gods woord. Hij gaat daar in plaats van Israël, om Israël te verlossen van al zijn benauwdheden. Hij gaat daar plaatsvervangend, om te verlossen ook allen die uit de heidenen na Pinksteren bij Gods Israël zijn ingevoegd, tot het eeuwige en geestelijke volk van God. En waarom doet de Heere dat? gemeente, dat is enkel liefde. En dat klinkt ook mee in het citaat uit Hosea 11. Want altijd als in het Nieuwe Testament een stukje uit het Oude wordt geciteerd, dan klinkt in dat ene citaat ook het hele gedeelte mee. En wat lezen we verder in Hosea 11? Nou, over het volk Israël niet veel goeds. Ze offerden aan de Baals en rookten aan de gesneden beelden. Maar wat lezen we van de Heere? Ik trok hen met touwen van liefde. Ondanks dat Israël volhardt in het zondigen, ondanks dat God met straffen komt en ze zelfs laat wegvoeren naar Babel, kan de Heere Israël niet loslaten. Hebt u het gezien wat in vers 8 en 9 staat? Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? Dat is een andere naam voor Israël. U overleveren, o Israël. Hoe zou ik u maken als Adama? En u stellen als Seboim? Dat zijn twee steden die met Sodom en Gomorra verloren zijn gegaan. En dan komt het, mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is tezamen ontstoken. Ik zal de hittigheid van mijn toren niet uitvoeren. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven. Want ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u. Letterlijk staat er in vers 8, mijn hart is tegen mezelf in omgekeerd. Ik doe liever mezelf pijn dan dat ik mijn zondige kind kwijtraak. Zo lief had God Israël. Zo lief heeft hij verbondsbrekers en wetsovertreders. Dat hij liever zijn zoon Jezus naar de aarde heeft gestuurd. En hem ten onder heeft laten gaan. Dan dat hij Israël en al de zijnen zou laten in het verderf waarin ze zichzelf gestort hebben. De Heere gedenkt aan zijn verbond, zoals hij dat deed toen hij Israël uit Egypte verloste. Ja, de Heere vroeg aan Israël wederliefde. Hij vroeg dankbaarheid, toewijding. Ze moesten leven als een heilig volk. Voortdurend zegt de Heere dat in de boeken van Mozes. Ze waren tot vrijheid geroepen om van hun God te getuigen. Gemeente, wat is er van terechtgekomen? Praktijk was voortdurend zo anders. En hoe is dat bij u, bij jou, bij mij? Gemeente, wij zijn tot hetzelfde geroepen. Weet u wanneer u dat het beste en het duidelijkste hoort als hier een kindje wordt gedoopt? Dan klinken die woorden in het gebed. U die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid hebt, waardoor de doop wordt aangeduid. Door de doop uit Egypte geroepen. Net als Israël. En? Hoe is uw leven voor de Heere? Hoe is jouw hart? Moeten we niet bekennen dat we eigenlijk helemaal niet zoveel anders zijn dan Israël? Waren we maar in Egypte gebleven? Waren we maar niet gedoopt? Waren we maar bij de vleespotten van Egypte? Dat lekkere leven in deze wereld, dat heb ik toch eigenlijk veel liever dan dat manna van God. Gemeente, net zo min als Israël voor de Heere kon bestaan, kunnen wij dat. Wij hebben het kind van Bethlehem nodig. Het beloofde kind. Dat de Heere in zijn grote trouw uit Egypte geroepen heeft. Om ook verbondsbrekers en wetsovertreders uit oude kerk zalig te kunnen maken. Gemeente, hier is hij. Het beloofde kind. Het wordt uit Egypte geroepen. Om u. Om jou. Die zo vast zit in de duisternis van Egypte, te verlossen en te bevrijden. Kom tot hem, Ga achter hem aan uit Egypte en kom weer opnieuw tot hem. Als je weer zo merkt dat het afdwalen van de Heer er zomaar weer insluit. Gemeente, als de Heilige Geest je leert dat de Zoon van God moest vluchten naar Egypte. Om vervolgens beladen met u, met jouw schuld, uit Egypte geroepen te worden. Word je dan niet heel klein voor de Heer? Dan kun je toch niet meer blijven hangen in de wereld zonder God, waar Egypte een beeld van is. Dan kun je toch niet opgaan in alles waar de vorst der duisternis de leiding in heeft. Als je leest wat er over Israël geschreven staat in Hosea 11, dan is er maar één conclusie mogelijk. Het volk zal verloren gaan. En omdat het ook ons beeld is, dan geldt dat ook voor ons. Maar, en dat klinkt door in die enkele woorden uit Egypte, heb ik mijn zoon geroepen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Hij legt de schuld, de zonde, het ongeloof, de afgoderij, het wegdwalen van de Heer op de schouders van dit kind. En hij roept hem uit Egypte om voor de zonde te gaan betalen in plaats van hem die Gods wet niet hielden en Gods verbond verbraken. Dit kind gaat betalen. Dat brengt ons nog kort bij het vierde, het betalende kind. Want na een bepaalde periode in Egypte verschijnt er opnieuw een engel aan Jozef. En dan wordt hij opgeroepen om weer terug te gaan. Terug naar het land Israël. We lezen dat in vers 19 en 20. Toen Herodes nu gestorven was, zie, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende, sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u en trek in het land van Israël, want ze zijn gestorven die de ziel van het kind zochten. En opnieuw is Jozef gehoorzaam. Hij neemt het kind, hij neemt Maria en hij gaat weer terug naar Israël. Maar wij weten inmiddels door dat citaat uit Hosea dat deze nieuwe uittocht uit Egypte heilsgeschiedenis is. Ja, het volk Israël was ontrouw na het vertrek uit Egypte. En hoe zijn wij na onze doop? Maar van dit kind geldt dat het als de Zoon van God vrijwillig de weg naar Israël gaat om voor de schuld te betalen van die ontrouwe zoon Israël en voor die ontrouwe kinderen uit de heidenen. Dit kind gaat uit Egypte om met zijn gehoorzaamheid en zijn lijden te betalen voor ontrouwe, schuldige zondaren. Van hem geldt wat Paulus later aan Timotheus schrijft. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Gemeente, wij hebben niet anders verdiend dan in het Egypte van de zonde te blijven en daar te sterven. Het land dat misschien even veiligheid bood, maar uiteindelijk niet anders was dan duisternis en slavernij. Maar wij worden eruit geroepen om achter Christus aan te gaan. En zo kwam hij weer in Kanaan. En zo groeit hij op in Nazareth. 3 jaar lang zal hij in het openbaar optreden in Israël. En steeds zal Matthäus duidelijk maken, dit is de beloofde Messias. En wat gebeurt er met dit kind? Aan het einde van zijn leven. Dan wordt hij opnieuw de stad uitgeworpen. Naar de plaats van de dood en de hel, Golgotha. Waarom? Om u en jou te verlossen van je schuld. Om een ieder die in hem gelooft te brengen in het eeuwige Kanaan. Om je door de geest te te laten wandelen achter dit kind aan. En jezelf helemaal door het geloof aan hem toe te vertrouwen. Om weg te schuilen achter zijn kruiswonden. Want gemeente, die wonden van dit kind zijn de bewijzen van zijn hartelijke liefde en trouw voor verbondsbrekers en wetsovertreders. Want omdat de Vader de Zoon uit Egypte geroepen heeft om de weg van vernedering en betaling te gaan, daarom is dit kind helemaal geschikt om verbrekers van het verbond en overtreders van Gods wet, zoals u, jij en ik, te verzoenen. Zie zijn liefde, gemeente, die ook doorklinkt in Hosea 11. Zie zijn gehoorzaamheid. Zie zijn plaatsvervangend handelen. Zie wat de zaligheid van zondaren hem gekost heeft. En als je dat ziet, dan wordt de zonde bitter. Zeker als je iedere zondag hier hoort welke weg je moet gaan. En welke weg Christus is gegaan. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gemeente, daardoor komt de aanhef van de wet wel op een vast fundament te staan. Namelijk het fundament van Christus die de wet van zijn Vader volkomen gehouden heeft. En in hem ben je veilig voor eeuwig. In hem kom je eeuwig aan in het hemels Kanaan. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Genadige en getrouwe Heere in de hemel, uw naam willen wij danken voor uw woord, dat we ook vanmorgen mochten horen. Voor het evangelie van het kind dat u gegeven hebt om zondaren uit Egypte te roepen. Voor het kind van het kind dat u gegeven hebt voor wetsovertreders en verbondsbrekers. Heere, geef dat we door uw geest geleid achter dit kind aan zullen gaan. Egypte zullen verlaten. Heere, zegent u zo uw woord. En dat we in ons hart mee blijven zingen met wat zojuist klonk. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Zo wordt door mij zijn naam altijd verheven. Zo wordt zijn lof vergroot. Heere, gaat u met ons mee als we nu naar huis gaan. Wees met ons als we thuis zijn. Geeft u in het bijzonder uw nabijheid aan hen die daar alleen zijn. Heere, geef ons een gezegende zondag. Ook als we vanmiddag opnieuw hier en thuis rond uw woord bij elkaar zullen komen. Om te luisteren naar het troostboek uit Heidelberg en uw woord dat daarin ter sprake komt. Heere, geeft u dan ook uw zegen. Vergeeft u alles wat in deze dienst niet was, naar uw heilige wil. En verhoor ons alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 89, vers 11, tot besluit. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil. Ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon, door al zijn broeders te eren. Als koning zal hij zelf de koningen regeren. En wat er volgt, Psalm 89, vers 12, tot besluit. Ga hier en thuis in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Ja,